Spreek, o Heer, door uw heilig woord, dat ons hart u hoort en verzadigd wordt. Zaai uw woord en plant het diep in ons en verander ons naar uw evenbeeld, zodat Christus licht in ons zichtbaar is. Onze daden maakt tot getuigenis. Spreek, o Heer, en voltooi in ons wat uw hand begon, tot uw heerlijkheid. Wat een lied, wat een woorden, wat een verlangen spreekt hieruit. En ik hoop dat we met dat verlangen hier deze morgen zitten. Dat we daarmee ook Gods woord mogen openen. Hemelse Vader, we verlangen ernaar om deze morgen ook, als we uw woord openen, dat we u horen spreken. Spreek, o Heer, door uw heilig woord. En laat uw woord een woord zijn wat diep van binnen in ons leven dingen in beweging zet. Verandert, zodat wij veranderd worden naar uw evenbeeld. Dat we meer en meer mogen gaan lijken op Jezus. Dat is mijn verlangen. Vader, zegen ons zo met elkaar deze morgen. Dat vragen we u uit genade en in Jezus' naam. Amen. Ik wilde de Bijbel openen bij het Johannesevangelie, hoofdstuk 21. Dat is eigenlijk het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Het laatste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Hoofdstuk 21, en daar lees ik vanaf vers 15 tot en met vers 19. Johannes 21 vanaf vers 15. En daar staat: toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, dus dat was Jezus die met zijn discipelen weer samen zat na eigenlijk al die dingen die juist gepasseerd waren, al die vreselijke dingen, die dat lijden en dat sterven van Jezus, dat was allemaal gepasseerd. En er waren allerlei dingen gebeurd. En toen zij dan de maaltijd gehouden hadden, zei Jezus tot Simon Petrus: Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief, meer dan deze? En hij zei tot hem: ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem: wijd mijn lammeren. Hij zei voor de tweede maal opnieuw tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij werkelijk lief? En Simon zei tot hem: ja, Heere, u weet dat ik u lief heb. Hij zei tot hem: hoed mijn schapen. En Jezus zei voor de derde maal tot hem: Simon, zoon van Johannes, heb je mij lief? En Petrus werd bedroefd dat hij het voor de derde maal tot hem zei: hebt u mij lief? En hij zei tot hem: Heere, u weet alles. U weet dat ik u lief heb. En Jezus zei tot hem: wijd mijn schapen. Voorwaar, ik zeg u, toen u jonger was, omgordde u uzelf en u ging waarheen u wilde. Maar wanneer u oud wordt, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgorden en u brengen waar u niet wilt. En dit zei hij om te kennen te geven met welke dood hij God verheerlijken zou. Tot zover. Nou, Rebecca die noemde het daarnet al, wij reden deze morgen deze kant op. En ik moet zeggen, ik vond het zo prachtig, die natuur. Ik was er echt van onder de indruk hoe mooi het was, die velden. Het was een beetje een mistige omgeving en daarin reden we deze kant op. En zag je zo die velden en het was zo puur en zo zuiver. Ik dacht, wat is dat mooi, wat is dat geweldig. En met die natuur, ik dacht, Dat is de God die dat alles gemaakt heeft. Dat is de God die wij aanbidden. En ja, dan voel je aan de andere kant ook als je naar de dingen van het nieuws kijkt of je hoort de dingen op de wereld, dat de wereld zo in brand lijkt te staan. En het is zo tegenstrijdig. Het is zo net alsof het onwerkelijk is, alsof het iets fictie is of zo. Maar we mogen weten dat God alle dingen in zijn handen heeft. Maar het geeft ook aan ons een opdracht, het geeft ook aan ons een verantwoordelijkheid. Ja, en met die verantwoordelijkheid mogen we ook vandaag hier samen zijn, mogen we ook vanmiddag Kids Praise hebben. En ik moet zeggen, ik heb er ongelooflijk veel zin in. Ik vind het gewoon leuk om zo die kinderen iets te mogen delen, samen met die kinderen iets te mogen delen van zijn liefde en zijn trouw. En vandaar dat al die attributen hier staan. En ik kreeg al zo reacties van mensen, zo van, David heeft weer iets voorbereid voor de prediking. En de hele zaal die hangt vol, dus dat gaat een spektakel worden hier deze zondagmorgen. Nou goed, oké, ik ga een klein beetje uitleggen, denk ik maar. Dus, ik las al over Petrus. Nou ja, Petrus was een man, die werd wel door Jezus genoemd de rots. Op deze Petra, zei Jezus, ga ik mijn gemeente bouwen. Nou, daar zien we al een hele stapel stenen. Petrus was een rots waarop Jezus zijn gemeente zou mogen bouwen. En ja, dat begint inderdaad met een bouwwerk dat groeit en dat wordt meer, dat wordt groter. En zo bouwt hij aan zijn koninkrijk. En dat in deze wereld is natuurlijk wel een dingetje als je daar goed over nadenkt. Die wereld die zo in brand staat. Ik hoorde daarnet van Joshua dat het Festival of Hope is gisteren wel even genoemd geweest, ook op het nieuws. En, maar ja, dat wordt dan altijd genoemd met een kanttekening. En dat is de wereld waar we in leven. Dan wordt er meteen ook weer gewezen op de dingen die niet goed zijn. De dingen waar wij misschien als christenen voor staan. Dingen als abortus, euthanasie. Die dingen die worden er zo gemakkelijk dan weer uitgepikt als iets negatiefs. Van ja, daar zijn ze allemaal niet voor en je moet ermee opletten. Dat is de wereld waar we in leven. Petrus was een man waarvan Jezus zei, op deze rots, op deze Petra ga ik mijn gemeente bouwen. Ja. Petrus was een man, ja, die op een hele bijzondere manier door Jezus werd geroepen als discipel van Jezus. En vanaf dat moment begon er ook voor hem een heel traject, een hele levenswandel die hij moest gaan. Paulus heeft het dan wel over een wedloop lopen. Nou, we gaan een wedloop lopen vanmiddag. Een wedloop lopen. Het gaat erom dat we de finish halen, dat we de eindmeet halen. Dat is een deel van onze opdracht. Dat is een deel van ons leven. En ook Petrus, die moest die wedloop lopen. En dat heeft hij gedaan met vallen en opstaan. Het was een moeilijk traject, het was een moeilijk parcours. Een parcours waarin hij enorm veel, ik moet bijna zeggen, hij kwam zichzelf tegen. Hij kwam zijn eigen ik tegen, met zijn eigen belang en zijn eigen dingen waar hij zo aan vasthield. En dat was natuurlijk best heel moeilijk. Hij heeft Jezus verraden op een gegeven moment. Hij heeft Jezus verloochend, dat is misschien nog een beter woord. Hij heeft Jezus verloochend, tot 3 keer toe heeft hij Jezus verloochend. Dat de mensen zeiden, jij hoort toch ook bij Jezus? Ik ken hem niet. Ik weet niet over wie je het hebt. Ik ken hem niet, man. Ga weg. Tot 3 keer toe heeft Petrus Jezus verloochend. Om het op zijn Hollands te zeggen, wat is die vent op zijn bek gegaan? Ongelooflijk. En toch, Petrus was een man tegen wie Jezus zei, op jou wil ik mijn gemeente bouwen. Achter elk leed, achter elk verdriet zit een oorzaak, zit een achtergrond. Er zit iets onder. En als Petrus Jezus verloochent, is dat ook omdat hij misschien wel zichzelf te belangrijk heeft gevonden. Het kan van alles geweest zijn, maar vanaf dat moment, vanaf het moment dat hij Jezus heeft verloochend, staat er iets tussen hem en Jezus in. We zouden zeggen, er zit een haar in de boter. Maar ik denk, het was misschien wel een hele pruik, ik weet het niet. Maar er zat iets tussen Jezus en Petrus in. En dat is keihard als je daar goed over nadenkt. En dan moet daarover gesproken worden. Jezus werd verloochend. Het gevolg was dat Jezus werd gekruisigd, vernederd, gekruisigd. Hij stierf. Maar ja, hij stond ook weer op uit het graf. Dat is een wonder wat God heeft gebruikt. God heeft die situatie van Petrus, die verloochening van Petrus, net als dat verraad door Judas, God heeft dat gebruikt in zijn plan. Hoe wonderlijk is dat? Hoe machtig mooi dat God ook deze dingen kan en wil gebruiken voor ons. Om uiteindelijk ook een man als Petrus te vormen tot een man Gods, waarvan hij kan zeggen, op jou ga ik mijn gemeente bouwen. Ik moet nog een hele dag, dus dat water is zeer welkom. Wat we nu juist lazen, dat waren misschien wel een van de laatste woorden die Jezus tegen Petrus heeft gesproken, vlak voordat Jezus naar de hemel voer. 3 keer verloochend, 3 keer gelogen, ik ken hem niet. En dat was tussen hem en Jezus inkomen te staan. En dan is daar op een gegeven moment aan het water die ontmoeting tussen Jezus en Petrus. Na alles wat er gepasseerd is, na alles wat er gebeurd is. Hoe zouden we reageren, zeg? Als jij in de schoenen van Jezus stond, hoe zouden we reageren? Simon, besef je wel wat je gedaan hebt? Besef je wel hoe je me hebt laten vallen als een baksteen? Het is maar schuimplastic hoor, dat maakt niet uit. Besef je wel hoe je me gekwetst hebt? Ik denk, als ik het gesprek al zou durven openbreken, dat ik zoiets gezegd zou hebben. Dat ik op die manier naar Petrus was toegegaan. En dat ik echt zoiets zou hebben. Ik wil dat hij ervan doordrongen is. Dat hij me ongelooflijk veel pijn heeft gedaan. Door me zo te verloochenen. Petrus, ik wil op zijn minst dat je zegt dat het je spijt. Ik wil op zijn minst dat je belooft dat je dit nooit, nooit, nooit meer zult doen. Zo zou ik reageren, denk ik. Petrus was ongelooflijk bedroefd. Jezus stelde hem tot 3 keer die vraag: heb je me lief? Petrus werd bedroefd. toen Jezus het hem voor de derde maal vroeg. Petrus, hij heette eigenlijk Simon. En Simon, dat betekent de Heere heeft gehoord. Dat is een hele mooie naam. En er is helemaal niks mis met die naam Simon. En toch had Jezus hem een nieuwe naam gegeven. De rots, op jou wil ik mijn gemeente bouwen. En meestal als Jezus met Simon in gesprek is, dan noemt hij hem bij zijn nieuwe naam, bij Petrus. Op jou zal ik mijn gemeente bouwen. Maar vandaag, nu ze elkaar weer opnieuw ontmoeten, Simon. Simon. Simon, heb jij mij lief? En eigenlijk vind ik dat zo bijzonder aan Jezus. Jezus die gaat eigenlijk meteen naar de kern waar hij naartoe wil. Het gaat hem er niet om dat Simon Petrus nu met de billen bloot gaat. Het gaat er niet om dat Simon Petrus nu op dat moment maar eventjes flink gaat voelen dat hij fout is geweest. Dat hij het helemaal heeft verprutst. En dat het echt pure genade is dat hij weer opnieuw een klein stukje in dienst mag komen van Jezus. Jezus gaat meteen naar de kern. Simon, heb je mij lief? Dat is wat Jezus daadwerkelijk wil weten. En al dat andere, dat laat hij liggen. Daar komt hij niet op terug. Ik vind dat wel bijzonder. Er zijn dingen waar Jezus niet op terugkomt. Jezus wil alleen maar weten van Simon Petrus. Simon, heb je mij werkelijk lief? God gebruikte dat falen van Simon voor zijn plan. Het was zo dat Jezus moest sterven. Gisteren was dat Festival of Hoop. Nou, daar is die boodschap ongetwijfeld flink in de verf gezet. Jezus moest sterven voor onze zonden. Daardoor is er vergeving. Daardoor is er vergeving mogelijk. Daardoor is er vergeving voor ieder van ons. Maar Petrus moest een hele harde les leren. Een hele harde les om bruikbaar te worden voor zijn koninkrijk. Ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. Wat u op aarde binden zult, zal gebonden zijn in de hemelen. En wat u op aarde ontbinden zult, zal ontbonden zijn in de hemelen. Wat een verantwoordelijkheid geeft Jezus hier aan Petrus. We lezen daar zo makkelijk overheen, één versje. We lezen er zo gemakkelijk overheen. Maar Jezus geeft hem hier een verantwoordelijkheid waar je u tegen zegt. Tegen diezelfde man die Jezus heeft verloochend laten vallen als een baksteen. Maar Jezus had van meet af aan Petrus, Simon Petrus, op het oog om de rots te zijn waarop hij zijn gemeente kon bouwen. En als je dan door het boek Handelingen heen bladert, dan zie je ineens hoe Petrus eigenlijk een enorme evolutie heeft meegemaakt, een enorme groei heeft meegemaakt, een enorme ontwikkeling, waardoor hij inderdaad is geworden tot een man Gods, een rots waarop Christus zijn gemeente kan bouwen. Om gewoon zomaar eventjes daar vlug doorheen te scrollen in Handelingen 1. Daar zie je al dat, daar zitten die discipelen samen. En dan is het Petrus die het woord neemt. De initiatiefnemer wordt om te zeggen van, er moet iets gaan gebeuren. Judas was weggevallen uit de groep van de 12 apostelen. Er moest een nieuwe gekozen worden. En het was Petrus die daar het initiatief nam. Hij nam initiatief. Hij was de man die daarin begon. In Handelingen 2, daar lezen we hoe hoe Petrus initiatief neemt om ook te spreken tot de scharen. Als er mensen samen zijn, omdat ze een geluid hebben gehoord, komen ze er allemaal op af. En dan blijkt dat de Heilige Geest is gekomen bij de discipelen. En Petrus die spreekt vanaf dat moment ineens een enorme schare toe. Die dingen die Jezus altijd heeft gedaan. Ik denk even aan die bergreden die Jezus heeft gehouden. Ineens is daar Petrus. En hij spreekt een enorme schare toe. Nou, denk even aan dat Festival of Hope van gisteren. Zo'n enorme schare. En dan wordt daar het evangelie gebracht. Het gevolg daarvan is dat er 3000 zielen, kan je lezen in Handelingen 2, 3000 zielen, 3000 mensen komen tot geloof. Stel je voor dat hier vanmorgen ineens 3000 mensen voor de deur staan, arme Aletta en Lydia. Jullie moeten dan ineens voor 3000 mensen de koffie gaan verzorgen. Geen probleem. Ja. Maar het wonderlijke was, het gebeurde. En de discipelen werden overrompeld door de woorden van Petrus. En dat heeft duizenden mensen een nieuw leven, nieuw perspectief, nieuwe hoop gebracht. Petrus kreeg vrijmoedigheid nadat hij was gearresteerd om te getuigen van zijn Heer, zijn Heiland. Hij werd een werktuig van Jezus. Hij werd van een verlogenaar, werd hij een getuige van Jezus. Hij was iemand die op een gegeven moment een verlamde man tegenkwam. En hij mocht hem genezen, hij mocht werken door de kracht van Jezus. Hij werd een werktuig in Jezus' hand om deze zieke man te genezen. En op andere plaatsen zie je dat nog terugkomen, dat hij zieken mocht genezen. En het ging zelfs zover dat er zelfs een vrouw die gestorven was, Tabitha, ook wel Dorcas genoemd, dat die was gestorven en dat hij door Gods kracht, dat moet je er altijd bij zeggen, door Gods kracht mocht hij deze vrouw weer tot leven wekken. Het was dezelfde man die begon te preken bij Samaritanen. Ja, we denken dan inderdaad, Jezus die ging op een gegeven moment door Samaria heen en daarmee is dan het pad geëffend. Dan kom je gemakkelijk wel even bij de Samaritanen binnen, maar zo gemakkelijk was het echt niet. Het was echt een gehaat volk, wat midden tussen de Joden woonde. Het was een gehate volk. Maar Petrus wordt een instrument in Gods hand om ook mensen onder de Samaritanen te bereiken met het evangelie en hun zelfs met hen te bidden om vervulling met de Heilige Geest. Het is een man die autoriteit durft te nemen. Denk even aan het verhaal van Ananias en Safira. Toen ik op de middelbare school godsdienstles volgde, toen hadden we het altijd over Ananas en Safari. Ananias en Safira. Twee mensen die vanwege hun bedrog bestraft werden door Petrus. Petrus was een man die groeide in autoriteit. Hij was ook een man van gebed. Denk even aan het verhaal van Cornelius. Petrus was op het dak van zijn huis. Hij was aan het bidden. Hij was in gebed. En hij was aan het zoeken naar de wil van God. En ineens krijgt hij van God een visioen. Hij krijgt een beeld en hij krijgt het op zijn hart om mee te gaan met die Cornelius. Petrus was een man van gebed. Het was ook iemand die het opnam voor de mensen die vanuit de heidenen tot geloof waren gekomen. Er waren onder de heidenen mensen die tot geloof waren gekomen en die waren niet besneden. En Petrus nam het op voor deze mensen, want er werd ineens gezegd van ja, die moeten ook besneden worden. En Petrus zei van we moeten ze niet meer opleggen dan datgene wat strikt noodzakelijk is. En Petrus was ook een man die krachtige brieven heeft geschreven over heiliging, over volharding, over verwachting. Petrus, Simon Petrus, werd een echte Petra, een echte rots waarop Christus zijn gemeente kon bouwen. Petrus was een man die een enorme groei heeft meegemaakt in zijn leven. Hij begon bij Jezus als een eenvoudige visser. Ik weet nooit hoe oud Petrus geweest is. Ik weet nooit hoe oud die discipelen waren toen ze voor de eerste keer bij Jezus kwamen. Ik denk dat er een beetje leeftijdsverschil zat tussen die discipelen. Ik denk dat de jongsten dat tieners waren. Dat denk ik. Ja, leeftijd van Bo misschien. Of van Lucas. Ja, misschien die, of van Jamie. Hè, die leeftijd. Ik denk dat de gasten bij zaten die al in die leeftijd waren. Petrus, daarvan lezen we wel op een gegeven moment dat hij een schoonmoeder had. Nou, voor een schoonmoeder dan ben je getrouwd, toch? Denk ik toch. Tegenwoordig weet je dat niet meer, hè? Maar vroeger was dat toch wel zo. Als je een schoonmoeder had, was je getrouwd. Dus ja, die zal misschien iets ouder geweest zijn. Maar ik denk toch, het waren relatief jonge gasten. En Petrus die begon als een visser, werd hij geroepen door Jezus. Stond samen met Andreas, zat hij daar in die boot. En dan zegt Jezus, kom mee, ik maak van jullie vissers van mensen. En dan neemt hij ze 3 jaar lang mee. En na die 3 jaar, als Jezus er dan niet meer is, ontvangen ze zelf de Heilige Geest en dat mogen ze uitdelen ook aan anderen. En ook anderen worden gezegend met datzelfde goede nieuws. En Petrus groeit uit tot een rots waarop Jezus Christus zijn gemeente kan bouwen. En het is tegen dezezelfde Petrus dat Jezus die woorden zei die we ook vandaag lazen. Voorwaar, ik zeg u. Toen u jonger was, toen omgodde u uzelf en u ging waar u wilde. Maar wanneer u eenmaal oud wordt, zult u uw handen uitstrekken en een ander zal u omgodden en u brengen waar u niet wilt. Nou, dan denk ik even aan de mensen die vandaag de dag... Ja, precies. Ja, inderdaad. Ik zou zeggen, de mensen die vandaag de dag niet meer hier in ons midden kunnen zijn vanwege ouderdom. Ja. Of om wat voor andere redenen ook mensen die op de een of andere manier toch merken dat hun kracht is afgenomen. Dat je dingen moet loslaten. Dat lichaamsfuncties afnemen. Dat de vitaliteit afneemt. De bewegingsvrijheid, dat de leeftijd het niet meer toelaat. En dan denk ik, het is zo belangrijk dat Petrus leerde dat hij niet alleen maar degene was op wie die gemeente gebouwd moest worden, maar dat hij ook leerde om anderen mee te nemen in dat verhaal. Ook hij moest leren dat er andere mensen zijn die dat verhaal verder zullen moeten brengen als hij het niet meer kan. Want ook hij komt op een gegeven moment op een punt dat hij dat niet meer zelfstandig kan. We moeten ook leren om andere mensen wegwijs te maken in datgene wat we zelf hebben ontvangen. Ook daarin hebben wij als gelovigen een verantwoordelijkheid. Dus dat is niet alleen maar de preek op zondag. Dat is iets waarin we samen onderweg moeten zijn, samen moeten groeien. Dat geldt voor Petrus, maar dat geldt voor ons allemaal. God heeft jouw vrees weggenomen. Leer ook anderen om onbevreesd te zijn in je geloof. God heeft Petrus veranderd van een verlogenaar tot een getuigenis. Maar hij was niet de enige en ook jij bent niet de enige als het jou overkomt. Maar geef ook anderen een kans om te groeien. Geef ook anderen een kans om, hoe fout ze het misschien ook hebben gedaan in het leven, om te groeien van een verlogenaar tot een getuige van Jezus. Petrus mocht zieken genezen in Jezus' naam. Ja, dat is misschien iets waar wij het moeilijk mee hebben. Want wij bidden wel voor zieken, maar we zien dat niet zo vaak. We zien dat niet zomaar gebeuren. Maar dat neemt niet weg dat we wel met een bewogen hart over onze medemens daar mogen zijn. En mogen omzien naar die mensen. Met hen mogen bidden. En mogen verlangen dat de Heer zijn genezende werk in het leven wil doen. Simon werd een man van gebed. Een man die durfde strijden in gebed. En laat ook anderen deel uitmaken van jouw geestelijke strijd. Neem anderen daarin mee en help anderen om ook zo te leren in gebed te strijden voor de dingen die zich afspelen. Leer mensen om ook diezelfde strijd te strijden en te zien dat er in dat gebed, in die strijd, ook overwinning mogelijk is. Petrus mocht een ander geluid laten horen. Onder zijn mededisciplen. En ook wij, we mogen mensen zijn die misschien wel eens een ander geluid moeten laten horen. En ook wij moeten mensen zijn die bereid zijn om met vrijmoedigheid te spreken. Petrus die mocht schrijven, mocht brieven schrijven over allerlei geestelijke zaken. En mocht in Jezus' naam verkondigen. En ook wij mogen verkondigers zijn van dat goede nieuws van wie God is en wat Hij in ons leven betekent. Het is heel overweldigend hoe Petrus een man Gods was. Christus die had hem enorm veel toevertrouwd. En als ik daar goed over nadenk wat deze man allemaal in zijn leven heeft geleerd. Vanaf dat hij geroepen werd tot het einde van zijn leven. Dat hij een oud man was geworden. Al die dingen die hij heeft geleerd. En waarin hij een voortrekker was. Als je daar goed over nadenkt, dan begint het gewoon te duizelen wat hij allemaal had. Jezus had hem veel talenten toevertrouwd. Hij werd een rots waarop Christus zijn gemeente kon bouwen. Maar goed, wij hoeven niet per se alles te kunnen wat Petrus kon. Het is niet dat we dan maar goed genoeg zijn. God kijkt naar ieder individu op zijn eigen manier. En jij bent op een andere manier dan jij. En zo is iedereen op een eigen manier bruikbaar voor God. En de een geeft de Heer veel talenten, de ander geeft de Heer wat minder talenten. Maar hoe de Heer je ook ziet, Hij wil je gebruiken in zijn dienst. Nou, en Petrus moest dus inderdaad leren dat hij op een dag de dingen niet meer zelf zou kunnen. Ik hoor inderdaad van mensen die na een ziekte nooit meer dezelfde zijn. En het moet enorm frustrerend zijn. En ik weet van mijn eigen vader die op een gegeven moment zich bewust werd van het feit dat hij Alzheimer kreeg. En wat was hij boos. Wat was hij gefrustreerd over het feit dat hij zijn eigen kinderen alleen nog maar moest herkennen aan de hand van fotootjes waar de namen onder geschreven stonden. Het maakte hem zo opstandig. En gelukkig heeft die periode niet zo heel lang geduurd. En dan kom je op een gegeven moment in een fase dat je dat ook niet meer kunt. Maar ouder worden kan inderdaad soms betekenen dat dit soort dingen gebeuren. Het kan zijn dat er op een gegeven moment een punt komt in je leven dat je niet meer kunt wat je vroeger wel hebt gekund. Petrus moest leren dat hij zijn fysieke kracht, zijn lichamelijke kracht, moest verruilen voor zijn geestelijke kracht. Datgene wat hij nog wel had, dat moest hij dubbel en dwars gaan benutten. Nou, en dan is dat leven inderdaad als een wedstrijd waarin je loopt en je moet de finish behalen. En je moet al je kracht gebruiken om die eind mee te halen. En keer op keer faal je. Of misschien in het begin, dan loop je en dan red je het om steeds weer die finish te halen. Als ik denk aan die geweldige sporters die we tegenwoordig op televisie zien. Ik vind Remco Evenepoel, ik heb enorm veel respect voor die gast. Hoe die daar elke keer weer zijn wedstrijden fietst. En zo waren er nog van die sporters. Ik vond ook een man als Roger Federer, vond ik geweldig om naar te kijken als hij aan het tennissen was. Maar op een gegeven moment komt er een punt. En dan moet je stoppen. Dan moet je gewoon zeggen, het gaat niet meer. Het lukt me niet meer. Ik heb die kracht niet meer. En deze mensen, die sporters, die zijn al, veel van die gasten, die moeten al stoppen. En dan zijn ze nog niet eens bij de 40. Dan hebben ze nog een heel leven voor zich. Maar zulke mensen zijn er. En dan is dat pijnlijk. Je knieën beginnen zeer te doen. Je krijgt innerlijke kwaaltjes. De kracht wordt minder. Dan gaat er eentje voorbij en het lukt niet meer. Je moet forfait geven. Je moet je carrière loslaten. Jezus zei op een dag, laat de kinderen tot mij komen. En verhinder ze niet, want voor zodanigen is het koninkrijk der hemelen. Of is het koninkrijk Gods. Jezus keek naar de jongere generatie. En voor hem was dat belangrijk. De discipelen die wilden die kinderen wegduwen. Ze hadden het niet door. Maar Jezus keek naar de jongere generatie. En hij zei, die gasten zijn voor mij zo belangrijk. Wie niet wordt als de kinderen, die kan het koninkrijk niet binnengaan. Wat een les hebben we daaruit te leren, zeg. Jezus keek naar die jonge generatie. En daarom geniet ik er ook zo van om vanmiddag met elkaar die kidspraise te hebben. En ik hoop echt dat we gewoon een geweldige tijd met elkaar hebben. En waarin we God mogen grootmaken, samen met kinderen. Ik kreeg deze week een berichtje van iemand. En die dacht dat kidspraise ging betekenen dat we alle stoelen aan de kant en dat we heerlijk gingen dansen en springen op allemaal christelijke muziek. Nou ja, is niks tegen dansen en springen hoor, echt niet. Maar ik wil zo graag dat de kinderen iets geestelijks meekrijgen. Dat ze iets meekrijgen wat van inhoud is. Wat van diepe waarde is. Dat God van hen houdt. Dat ze leren wat het betekent om Jezus te volgen. Dat is mijn grote wens. Dus ik wil ze heel graag niet alleen maar leren om te dansen en springen. Nou, daar heb ik niet zoveel moeite voor te doen. Dat weten de kinderen vaak wel. Maar dat ze leren dat ze werkelijk bruikbaar zijn voor God. En dat God, dat Jezus wil, dat ze hem volgen. Jezus wil ook jou gebruiken. Jezus wil jullie gebruiken op de wijze die bij jou past. En dan denk je misschien van jezelf, ja, maar ik kan niet zoveel voor hem betekenen. Ik heb niet zoveel in mijn mars. Ik ben geen Simon Peters, ik ben te zwak. Maar Jezus die ziet mogelijkheden, ziet allerlei kansen die benut kunnen worden in jouw leven. Jezus ziet kinderen. Jezus ziet kinderen met hun openheid, met hun eerlijkheid. Kinderen die durven vaak alle dingen zo rechtstreeks te zeggen. Dingen die wij als volwassenen lang niet meer durven te zeggen. En kinderen die zeggen dat gewoon. Prachtig. En dat is vaak heerlijk ontwapenend. En denk je, wauw, wat hier gebeurt. Dat is geweldig. Jezus ziet jonge mensen, tieners, jongeren, jongvolwassenen. Met hun onbevangenheid, die het leven nog helemaal voor zich hebben. De wereld ligt voor hen open en ze zien overal uitdagingen. Jezus ziet hen en hij houdt van deze mensen die overal die uitdagingen zien. En die van alles willen proberen. En Jezus die wil ze zo graag vormen tot mensen op wie ook hij zijn gemeente kan bouwen. Jezus ziet de volwassenen. Met hun kracht, met hun leven, wat ze leven, wat vaak al wel een stukje gezetteld is, maar waar ook juist weer heel veel mogelijkheden en kansen zijn. Hun kracht, hun connecties, alles. Jezus ziet ook deze mensen en Jezus ziet ook de ouderen. Mensen die enorm veel levenservaring hebben, die enorm veel dingen hebben meegemaakt. Mensen die hebben geleerd om te bidden. Mensen die ervaring hebben in zoveel dingen. Jezus die riep de kinderen tot zich en hij zei, laat de kinderen tot mij komen. Jezus die zag de volgende generatie. Jezus ziet de jongeren. Jezus ziet de volwassenen. Jezus ziet de ouderen. En niet enkel om de kerk te bouwen, maar ook om de kerk te zijn. Want de kinderen, de volwassenen, de jongeren, de volwassenen, de ouderen, samen zijn wij een gemeente en samen moeten wij leven als zijn gemeente. Samen moeten wij die gemeente zijn waarin Jezus zichzelf kan herkennen. En dan komt er inderdaad een dag, zoals Jezus tegen Petrus zei, dat hij zichzelf niet meer kan omgorden, maar dat hij de hulp nodig heeft van anderen. En dat betekent niet alleen maar dat hij hulpbehoevend wordt. Het betekent ook dat, hoe moet je dat zeggen? Efeze 6, die heeft het over, stel u dan op, uw lendenen omgord met de waarheid. We moeten leren die waarheid in ons leven te laten groeien en te groeien, zodat ook op latere leeftijd we in staat zijn om die waarheid vast te houden. Als niets anders meer lukt, dat we die waarheid vasthouden. Zodat Jezus in ons zichzelf kan herkennen. Dat we leven voor die waarheid. Dat we leven voor zijn koninkrijk. Zodat we bruikbaar zijn. Zodat wij een gemeente mogen zijn waar hij zijn werk in en doorheen kan doen. Tot een zegen voor anderen. Zullen we nog samen de Heer danken. Wil u zo loven en prijzen, Heere. Dat u die levende Heere bent, die opgestane Heer, die die weg heeft afgelegd voor ons. En daarvoor heeft u de fouten van andere mensen gebruikt. Die fouten van andere mensen, die hebben ervoor gezorgd dat u die lijdensweg bent gegaan, die al in het Oude Testament voorspeld was. Heer Jezus, u bent opgestaan, u leeft. Niet alleen maar in onze herinnering, zoals ik dat gisteren hoorde op die begrafenis, niet alleen maar in onze herinnering. U leeft, u bent werkelijk een levende Heer. Wij kunnen nu met u spreken en u hoort. U luistert naar ons. En u werkt door onze gebeden heen, krachtig door onze gebeden heen. Dank u wel, Heer Jezus, dat we u zo mogen kennen. En dat wij u mogen kennen, is ook van generatie op generatie op generatie op generatie, is dat gegroeid. Petrus heeft de dingen mogen doorgeven aan de volgende generatie. En er zijn weer nieuwe mensen opgestaan en weer nieuwe mensen opgestaan. En daarom is het zo belangrijk dat we al op een jonge leeftijd beginnen met uw woord in ons leven als het ware in te drinken. En dat we al op jonge leeftijd beginnen met geestelijke principes te kennen en toe te passen. zodat ons leven daardoor sterker mag worden, mooier mag worden, bruikbaarder mag worden voor u. Heer Jezus, hier zijn wij, als gemeente Marcus van Ichtigen. Jezus, hier zijn wij. Het is mijn verlangen dat u ons zult gebruiken, ook vandaag. Ook in alles wat voor ons ligt. Tot een zegen voor onze omgeving. Tot een zegen voor deze wereld. Dank u wel voor wie u bent. We prijzen uw machtige naam. Amen.